De kerkraad deelt u het volgende mee. Dinsdagavond zal er weer een uitzending voor de kerktelefoon zijn. Deze avond begint om 19:30. Donderdagavond vergadert de kerkraad. Gelegenheid voor doopaangifte om 20:30. Overig bezoek na 20:30. Volgende week zondag zal dominee A. van Heteren voor ons voorgaan. In ondertrouw zijn opgenomen Teus Verbeek en Lisa Noordegraaf. Dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Nog één aanvulling en dat is voor de zondagavondcategorisatie, dus vanavond. Een verzoek om 20:30 te komen in plaats van 20:00. Ik zie hier niemand van hen zitten, maar ik neem aan dat ze dit horen via de kerktelefoon. Tot zover nog die aanvulling. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij het 8e vers van Psalm 26 en dat doen wij in onszelf en de dominee die zingt voor. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter eer hebt opgericht. Het 8e vers van Psalm 26. Onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen het 5e vers van Psalm 19. Des Heeren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat en wat er verder volgt. En daarna lezen wij uit Gods heilig woord. Allereerst Handelingen 8, vers 26 tot en met 40. En daarna Jesaja 56, de versen 3 tot en met 6. We luisteren naar de wet, we zingen het vijfde van Psalm 19 en daarna Handelingen 8, vers 26 tot en met 40 en Jesaja 56 tot en met vers 3 tot en met 6.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enig gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Vers 26. En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: Sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie, een Moorman, een Kamerling en een machtig heer van Kandassee, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde wederom en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen? Zou mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kamerling zeide: zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde en zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden. En zij daalden beide af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgenomen, nam de geest des Heeren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten. En het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. En dan vervolgens een gedeelte uit Jesaja 56, te beginnen bij vers 3. En de vreemde die zich tot de Heere gevoegd heeft, spreken niet zeggende: de Heer heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. En de gesnedenen zeggen niet: ziet, ik ben een dorre boom. Want alzo zegt de Heere van de gesnedenen, die mij sabbatten houden en verkiezen hetgeen waartoe ik lust heb, en vasthouden aan mijn verbond: ik zal hen, ook in mijn huis en binnen mijn muren, een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren. Een eeuwige naam zal ik in ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden. En de vreemden die zich tot de Heere voegen om hem te dienen, en om de naam des Heeren lief te hebben, om hem tot knechten te zijn, al wie de Sabbat houdt, dat hij die niet ontheilige en die aan mijn verbond vasthouden.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in Handelingen 8, vers 39. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst. In vers 39, en toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heeren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. In onze voorbeden willen wij onze geliefde broeder ouderling A. Drogendijk opdragen, die deze week in het Dordwijk ziekenhuis moet worden opgenomen om een heupoperatie te ondergaan. Deze week moet ook opgenomen worden in het ziekenhuis broeder Brussaert. Hij zal een pacemaker krijgen. Jonathan Boer ligt nog steeds, de kleine Jonathan Boer, ligt nog steeds in het Dordwijk ziekenhuis. We dragen Esther Verbaas aan de Heere op en dankzegging willen we doen dat broeder Giel Molenaar in Salem weer genezen is en achteraf blijkt hij geen corona te hebben gehad. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo komen wij tot u. Tot wien zullen wij heen gaan? Dan tot u. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En als het goed is, dan komen we daar ook voor naar uw huis en luisteren we naar de bediening van uw woord. En geef dat dat ook deze dag centraal mag staan, nu we ook afscheid gaan nemen van de gemeente. En wij bidden u of gij daarom ook in ons midden wil zijn, als één die dient, naar uw eigen belofte, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar wil ik in het midden van u zijn. En wij bidden van u, geef toch dat uw eer centraal mag staan deze dag, en niet een eer van een mens. Heere, leer het ons toch, wat Johannes de Doper ook zei, hij moet wassen en ik moet minder worden. En Heere, dan danken wij u ervoor dat we elkaar mogen ontmoeten, ook in dit verband. Dat hier een aantal vertegenwoordigers zijn van de verenigingen, van de zondagsschool en van verschillende commissies. En we zagen ook dat broeder Van den Berg ook in ons midden is namens de commissie Gent. En wij bidden u ook voor dat werk, of gij dat werk wil zegenen. En zo mogen we dan ons zetten onder uw woord. En wij bidden van u of gij uw dienstknecht wil helpen en zalven met uw Heilige Geest. Dat hij ook onbevangen uw woord mag prediken en niet overheerst zal worden door emoties, door het gevoel om afscheid te nemen, want u weet hoe wij dat van binnen ook beleven. Maar we bidden u of gij onze zwakheden daarin te hulp wil komen met uw sterkte en uw ondersteuning en met uw troost. Maar we mogen toch geloven, Heere, dat we de gemeente in uw hand mogen leggen. En dat is een veilige hand en dat is een goede hand. En geef dan dat we deze dag op de koning van de kerk mogen zien. En als we dan zo samen vergaderd zijn, ook met de verschillende vertegenwoordigers van de gemeente, dan bidden we u ook of u dat werk wil zegenen. Het werk van onze zondagsschool, van de verenigingen en de verschillende commissies. Het is alles dienstbaar aan uw koninkrijk. Maar Heere, als uw Heilige Geest er niet mee gepaard gaat, dan zal het dood en leeg blijven. En daarom smeken we om de werking van de Heilige Geest, opdat het woord dat telkens gezaaid wordt, tot ontkieming mag komen en kracht mag doen tot waarachtige bekering en zaligmakend geloof. En Heere, dan bidden we u voor de gemeente, in het bijzonder ook voor degenen die alleen zijn, en daaronder de rouwdragenden wilt u hen vertroosten. We bidden u voor de zieken, de langdurig zieken in het midden der gemeente, of gij hen wilt gedenken en wilt voorbereiden op de ontmoeting met u, opdat zij genade mogen verkrijgen. In het bijzonder dragen we broeder Drogendijk aan u op, die een oproep heeft gehad om nu eindelijk de operatie waar hij al zo lange tijd op moest wachten te ondergaan. En wij bidden u voor hem, of gij hem kennelijk wil bewaren en dat hij mag ervaren uw nabijheid, en dat hij uit en door geholpen mag worden, ja zodanig dat hij als het ware weer teruggegeven wordt aan zijn vrouw en kinderen, maar ook aan onze gemeente. Opdat hij ook straks zijn ambtelijk werk weer zou mogen voortzetten. Zo bidden we u ook voor broeder Brussaert. U weet hoe zwak hij is, dat hij een zwak hart heeft en dat hij nu weer een operatie moet ondergaan. En wij bidden u of gij ook met hem wil zijn, of gij wilt waken over zijn leven. En dat ook de ingreep mag slagen. Maar bovenal wilt u met uw Heilige Geest gaan wonen en werken in zijn hart, opdat hij uw genade mag ontvangen die in Christus Jezus is. Dat hij mag zien dat hij onvoorwaardelijk tot hem de toevlucht mag nemen. Maar ik kan dat zelf niet werken, dat weet u. En wij bidden u of gij hem dat dan ook geven wilt, dat hij als een arme zondaar zich mag uitleveren aan u. Heren, wij bidden u in het bijzonder voor de kleine Jonathan Boer. Nu alles nog onzeker is, o Heere, gedenk hem toch naar de trouw van uw verbond en sterk de ouders om dit te dragen en te verdragen achter u de Heere aan. Zo dragen we Esther aan u op, van wie we ook afscheid genomen hebben in de achterliggende week. Maar geef dat zij mag gevoelen dat er één is die ook altijd leeft om voor zijn volk en kinderen te bidden. En we bidden van u of gij daarom haar in uw voorbeden op zou willen nemen. En of gij haar wilt bewaren, wilt beschermen en genezen. Zo is er ook blijdschap in het hart van onze oude broeder Molenaar, die in Salem verkeert, dat hij mocht genezen en achteraf gelukkig geen corona heeft gehad. Maar bent u goed in uw langmoedigheid. En we bidden van u, geef dat uw langmoedigheid mag strekken tot waarachtige bekering. Heere, zegen zo allen die het moeilijk hebben, psychisch en lichamelijk, in het midden van de gemeente. Wilt gij uw herderlijke zorg voortzetten en daartoe ook onze broeders, de kerkraad, helpen om ook die taak van uw herderlijke zorg voort te zetten in het midden der gemeente. En dat de gemeente ook een biddende gemeente mag zijn. En dat de gemeente ook trouw zal mogen blijven, ook in het ontvangen van de ambtsdragers. Dat zij mogen beleven wat u, o Heer Jezus, hebt gezegd. Wie u ontvangt, die ontvangt mij. En wat is dat een grote zaak. Ach, Heere, wilt gij niet doen naar onze zonde. Maar zie ons aan in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, en vergeef ons al onze ongerechtigheden om zijnentwil. En dit alles vragen wij u enkel en alleen uit genade. Amen. Dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 22, vers 13, 14 en 16. En straks bij de uitgang, dan zal er gecollecteerd worden. U hebt dat misschien al gezien. Er staan twee rekjes klaar met drie collectezakken. Er zijn drie rondgangen en bij elk rekje zal straks een diaken gaan staan. De Heere zegene u en uw gaven, terwijl we zingen. Vers 13 van 22, ik loof eerlang u in een grote schaar, en het 14e eerlang gedenkt hier aan het wereld rond, en ook het 16e, zij komen aan door het goddelijk licht geleid. Zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 63 en daarvan het tweede vers. Ik heb u voorwaar in het heiligdom, voorheen beschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. Och, werd ik derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Tweede vers van Psalm 63 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, het is vandaag ook een dag van afscheid van u en jullie dominee. Fijn dat we vanmorgen bij elkaar mogen zijn in dit verband. En het was het idee van de kerkraad om de vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen, van de zondagsschool en van de verschillende commissies uit te nodigen. En daar hebben u en jullie aan beantwoord. Ik vind het heel fijn dat jullie er zijn. Ik zal maar geen namen noemen, ik ken jullie natuurlijk. En misschien dat je je wat ongelukkig voelt als je zo alleen op zo'n plek zit met 1,5 meter ertussen. En jullie ook, kinderen van de zondagsschool, fijn dat jullie er ook zijn. Maar jullie moeten je maar zien als de vertegenwoordigers van de kinderen van de kerk en ook van de jongeren van de gemeente. En ook de leidinggevenden van de verschillende verenigingen en ook van de zondagsschool en het bestuur. Van de mannen- en de vrouwenvereniging, van de commissie van beheer en de andere commissie. Ik ben de naam van die commissie vergeten. Maar in ieder geval, ik zie Henne ook zitten. Fijn dat jij er ook bent, Henne. En ook van onze zangvereniging. En ik hoop dat we een goede dienst mogen hebben. Harry van den Berg namens de Stichting Oost-Vlaanderen. En ik zie onze koster, die zit er elke zondag. En de organist. Dat gevaar als je mensen gaat noemen dat je iemand vergeet. Natuurlijk, Kerblad. En als dan de band doorgesneden wordt, als herder en leraar van de gemeente, wat blijft er dan over? Kijk, en daar gaat het eigenlijk om. Want als we een band hebben aan een mens, aan een dominee, dan worden we er zo bij bepaald dat dat tijdelijk is. En daarom vraag ik nog een keer, wat blijft er dan over? En daar gaat het eigenlijk om in de prediking van deze morgen. Is er dan ook een band gelegd die echt ook de eeuwigheid verduurt? Wat blijft er dan over? Want de dominee die gaat verdwijnen. Maar het woord van God dat blijft. En ook de Heilige Geest blijft. En dat is ook geen zo'n zelfsprekendheid, dat laatste. Maar ik geloof toch dat dat achter zal blijven. En dat wil ik ook vanuit de prediking dan proberen te beantwoorden. En we schrijven boven de prediking: de dienstknecht des Heren, weggenomen door de Geest des Heren. En dan staan we stil bij een tweetal gedachten vanuit onze tekst. De dienstknecht des Heren verdwijnt. En de Geest des Heren blijft. De dienstknecht des Heren weggenomen door de Geest des Heren. En we kijken dan naar onze tekst, vers 39. De eerste gedachte is dus: de dienstknecht des Heren verdwijnt. Want er staat: en toen zij uit het water waren opgekomen, nam de Geest des Heren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer. En de Geest des Heren blijft. Want er staat, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Dus allereerst staan we stil bij de dienstknecht des Heren verdwijnt. En dat gebeurt in onze tekst heel plotseling. Net zo plotseling als Filippus in het leven van de moorman kwam. Zo plotseling wordt hij ook weggenomen uit het leven van die moorman. Je ziet het als het ware voor je. Ze daalden samen af het water in. Filippus gaat de moorman dopen. Hij gaat helemaal onder, 3 keer gaat hij onder, dat veronderstel ik, in de naam des Vaders, in de naam des Zoons en des Heiligen Geestes. En dan klimmen ze samen op uit het water en opeens is Filippus weggenomen. Wie doet dat? Het staat heel duidelijk in onze tekst. Dat doet de Geest des Heren. Dat kan Filippus ook zelf niet. Er gebeurt een onuitsprekelijk wonder. En dat doet de Geest des Heren. De Geest, dat is de Heilige Geest. Des Heren, er staat Kyrios in de tekst. En dat betekent de Geest van de Koning van de Kerk. En hij regeert namens de Vader. Hij zit aan de rechterhand des Vaders. En hij bepaalt hoe lang Filippus bij de moorman zal blijven. En hij bepaalt ook het moment dat Filippus bij de moorman weggenomen wordt. En dat is vandaag niet anders. Als het gaat om het komen van een dienstknecht naar de gemeente en het gaan van een dienstknecht uit de gemeente. Wie was Filippus eigenlijk? Nu, we kunnen voor het eerst van hem lezen in Handelingen 6 vers 3 tot en met 5. Daar lezen wij dat er behoefte was om naast de apostelen diakenen aan te wijzen. En een van hen was Filippus. En dan lezen wij een goed getuigenis van Filippus en de andere diakenen. Namelijk, het was een man vol van de Heilige Geest. En als je vol bent van de Heilige Geest, dan ben je leeg voor de wereld. Hou dat goed in de gaten. En leeg voor de zonde. Dan kan er ook niets bij, hoor. Als je vol bent van de Heilige Geest. En vervolgens staat er dat hij vol is van de wijsheid Gods. En de Heer had hem bijzondere wijsheid geschonken met het oog op zijn toekomstige taak. De tweede keer lezen wij van hem in Handelingen 8, met name in Handelingen 5. En dan komen wij hem tegen in Samaria. En daar oefent hij de taak uit van evangelist. En zijn prediking gaat vergezeld met bijzondere tekenen en wonderen. En de prediking draagt geweldige vrucht in Samaria. Er ontstaat een talrijke christelijke gemeente, een gemeente die nog maar net in de kinderschoenen staat. En dan opeens, dan roept de Heere hem daar krachtig bij die gemeente vandaan. Wat wij lezen in vers 26, sta op, ga heen tegen het zuiden op de weg van Jeruzalem die afdaalt naar Gaza, welke woest is. Hij moet dus naar een weg gaan, jongens en meisjes. Die weg die wordt hier genoemd de woeste. Wat betekent dat? Nu, er was ook een andere weg die liep van Jeruzalem naar Gaza. De meest begaanbare weg, een mooie weg die aangelegd was, makkelijk om op te reizen. Maar er was ook nog een andere weg. Een hele ruige, bijna onbegaanbare weg. En naar die laatste weg, daar moet Filippus naartoe reizen. En dat moet hij van de Heer. En dan moet je maar ook gaan. In gehoorzaamheid aan de Heer. Zoals dat staat in de Dordtse leerregels hoofdstuk 1 paragraaf 3. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Nou ja, wat moet je daar nou toch doen, kinderen? Een ruige, bijna onbegaanbare weg. Ligt er dan een dorpje aan die weg? Nee. Er zijn helemaal geen mensen, bijna geen mensen. En moet ik daar dan het evangelie gaan verkondigen? En weggeroepen worden uit die jonge gemeente van Samaria? Wat had hij daar nog veel kunnen betekenen, nietwaar? Maar Gods wegen zijn hoger dan onze wegen, gemeente. En Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Filippus wordt van Gods wegen geroepen naar die ruige, bijna onbegaanbare weg. En als de Heere roept, dan heeft hij ook werk voor een dienstknecht. We moeten altijd goed bedenken, er vindt in de prediking een verticale beweging plaats. Die beweging die begint in de hemel. De Heere roept iemand om dienstknecht van God te zijn en hij zendt iemand naar een plaats toe om daar die taak te verrichten. Een verticale richting van boven naar beneden. En er is ook een richting die begint in het hart van een zondaar. Dat is de trekkende liefde des vaders. Dat de vader begint te trekken vanuit het welbehagen van God om een zondaar bij dat woord te brengen. Bij die prediker te brengen. En die twee die zullen op een bepaald moment elkaar ontmoeten. Zijn onze ogen daar al voor geopend? In al die achterliggende jaren dat de Heere ook andere dienstknechten gezonden heeft naar Barendrecht en ook ons gezonden heeft naar Barendrecht. En is dat ook voor ons een gebedszaak geworden? Heere, geef toch dat ik in uw knecht een ambassadeur mag ontmoeten van u. Een boodschap mag meekrijgen van u die zo heel persoonlijk aan mij geadresseerd zal worden. En over wie gaat het hier dan in onze tekst? Nu, dat kunnen we lezen in vers 27. Er staat, en zie, een moorman, een kameling, een machtig heer van Candacee, de koningin der Mooren, die over Allah's schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. Filippus die staat gelijk op, staat er in vers 27. Hij is gehoorzaam aan de roeping Gods. En dan wordt de aandacht gevestigd op een moorman. Iemand met een zwarte huidskleur. Heel actueel vandaag aan de dag. God discrimineert niet. En dat mogen wij daarom ook niet doen. En als deze moorman daaraan aankomt rijden, dan maken we even kennis met hem. Hij is een kamerling. Een machtig heer van Candacee, de koningin der Mooren die overal haar schat was. Hij heeft dus een hele belangrijke functie. Wij zouden vandaag zeggen, het is de minister van Financiën. Maar het is ook tegelijkertijd een vertrouwenspersoon van Candacee. Dat is een titel voor de koningin der Mooren. En de Mooren moeten wij dan lokaliseren in het huidige Ethiopië. Hij bewaart de schat van de koningin en hij is een vertrouweling van de koningin. Hij past op de rijkdommen en bevindt zich voortdurend in de buurt van Candacee, de koningin der Mooren, en staat daar met raad en daad bij. Voor het woord kamerling staat in het Grieks het woord eunuchos. En dat betekent gesnedene. Wat betekent dat? Dat betekent dat deze moorman gecastreerd is. En dat had een bepaalde reden. Want deze functionarissen die heel dicht bij de koningin verkeerden, konden daardoor geen geslachtsgemeenschap hebben met de koningin. Maar, en daar gaat het eigenlijk om in deze geschiedenis, dan wordt er ook nog iets aan toegevoegd. Welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. Hé, wat is dat wonderlijk. Aangekomen om te bidden, te aanbidden, te Jeruzalem. Onze kanttekeningen die zeggen heel duidelijk, dat is de godsdienst te plegen die van God te Jeruzalem was opgericht, waarvan het aanbidden één der voornaamste delen was. En dan verwijzen onze kanttekeningen naar 1 Koningen 8 vers 41 waar staat, zelfs aangaande de vreemde die van uw volk Israël niet zal zijn, maar uit verre landen om uw naams wil komen zal. Salomo heeft toen al geprofeteerd dat er ook heidenen zullen komen naar het huis des Heren. En dan zeggen onze kanttekeningen, versta degene die van hun afgoderij tot de ware God bekeerd zijn. Om wat voor iemand gaat het hier? Nu, het gaat hier om iemand die door de trekkende liefde des Vaders getrokken is uit Ethiopië en die daar gebroken heeft met de heidense godsdienst waar hij bij opgevoed was en dat hij in de weg van de genademiddelen de levende God zoekt. Want hij zoekt God te aanbidden, gemeente. We weten niet hoe dat gekomen is. De schrift die zwijgt daarover en we gaan er dus ook niet over fantaseren, gemeente. Maar wat direct wel opvalt is dat hij een boekrol in zijn bezit heeft. Namelijk de boekrol van Jesaja. Wat doet God wanneer God een mens bekeert? Dan brengt hij een mens bij het woord. En dat zien we hier ook. Deze moorman was in bezit van een boekrol. En een boekrol was een uiterst duur bezit. En wel de boekrol van Jesaja. En terwijl hij aan het lezen is in de boekrol van Jesaja, komt op dat moment Filippus aangelopen in de buurt van deze wagen. Wellicht heeft de moorman voor deze route uitgekozen om een rustige weg te hebben. Niet een makkelijke weg, maar een rustige weg. Zodat hij rustig het woord van God kan onderzoeken en kan overdenken. En hij denkt er ook echt over na. Zullen jullie dat onthouden, jongens en meisjes, hoe belangrijk het woord van God voor je is. En dat dat het middel is waardoor het God behaagt om een zondaar te bekeren en te verlichten door de werking van zijn Heilige Geest. En dan hoort Filippus zo krachtig in zijn hart door het werk van de Heilige Geest, sta op en voeg u bij deze wagen. Duidelijk geadresseerd is zijn zending. Wat een heerlijk wonder is dat. Als een dienstknecht van God daar licht over krijgt en dat hij precies weet waar hij naartoe moet, waar hij naartoe gezonden zal worden. Dat is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar, gemeente. Dat is vandaag niet anders. Zo heeft de Heere mij ruim 18 jaar geleden heel duidelijk te kennen gegeven dat ik naar Barendrecht moest. En in die tussenliggende jaren heb ik ook echt wel een beroep gehad. Eén keer heb ik het een keer moeilijk gehad. Dat was met het beroep van Alphen aan de Rijn, maar ook dat werd van mij afgenomen. Maar toen Driebergen vakant werd, toen wist ik het. En dat is zo duidelijk geweest, daar twijfel ik ook geen seconde aan. Kijk, en dat is een zegen, gemeente, want dan weet je, daar ligt een taak. En dan is het toch nog een worsteling om de gemeente hier los te mogen laten. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Sta op en voeg u bij deze wagen. En dan hoort Filippus de boorman hardop lezen. typisch Joods, toch een goede methode, jongelui. Want dan kun je beter nog concentreren, hardop lezen uit de Bijbel. En dan zegt Filippus: verstaat gij ook wat gij leest? En de moorman die kijkt. En de moorman die zegt: ja, hoe zou ik dat kunnen als iemand mij niet onderricht? De kanttekeningen die wijzen er dan op en die werpen de vraag op: is de Bijbel dan onduidelijk? Wat soms wel eens gezegd wordt: de Bijbel is zo moeilijk. Nee, dat is niet waar, zeggen onze kanttekeningen. Want wat hij leest is op zichzelf genomen best duidelijk. Hij is als een lam ter slachting geleid en als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. Dat is niet moeilijk. Want hij stelt een hele concrete vraag straks. Hij vraagt: over wie heeft hier de profeet het eigenlijk? Heeft hij het over zichzelf? Of heeft hij het over iemand anders? Dus hij snapt op zich wel wat hij leest. Alleen hij doorziet het niet. Hij verstaat het niet. Het is voor hem verborgen. Het moet voor hem geopenbaard worden en verklaard worden. Kijk, en daarvoor gebruikt de Heere nu zijn dienstknechten. Om dat te mogen doen, dat is echt een prachtige taak. Om dat te openbaren, om dat te verklaren. De weg der zaligheid te verkondigen. En dan lezen we dat ook, gemeente, dat hij dat doet. Dan gaat Filippus, die gaat preken. En dan staat er: en Filippus deed zijn mond open, beginnende van diezelfde schrift. Ja, zegt een kind, dat is logisch, dominee. Hij doet zijn mond open, want dan kun je praten. Maar dan zal dit overbodig zijn. Die uitdrukking heeft een betekenis. En Filippus deed zijn mond open. Wij vinden dat meer in de schrift. Dat is de opening van de mond door de werking van de Heilige Geest. Dat is de bediening van de Heilige Geest. Gods knechten die bidden daarom. Bid u daar ook om voor Gods knechten. Heere, open mijn lippen. Zo zal ik uw lof verkondigen. En wat gebeurt er dan? Als hij de opening van zijn mond krijgt, dan begint hij van diezelfde schrift. Dus hij begint bij Jesaja 53 uit te leggen. En wat doet hij dan? Het liefste werk wat een dienstknecht van God doet: hij verkondigde hem Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En gemeente, er is geen plaats voor Jezus van nature in ons hart. Wij staan vijandig tegenover Jezus. Wij zeggen net als de Joden: weg met hem, kruist hem. En daarom moet er plaats gemaakt worden voor Jezus. En we kunnen er gerust van uitgaan dat dat gebeurd is bij deze moorman. Dat de Heilige Geest hem dat heeft laten zien, dat er een wonder in zijn leven moet gebeuren, wil hij werkelijk toegelaten worden tot God. In de gemeenschap gebracht worden met God. Wij weten niet wat zich allemaal heeft afgespeeld in het hart van die moorman. Maar wij weten wel hoe de Heere werkt in het hart van zijn volk en kinderen, nietwaar? Hij maakt altijd eerst plaats voor de persoon en het werk van Christus. Wat we wel weten is dat hij een gesnedene is. En er staat niet iets moois over een gesnedene in de Bijbel. We kunnen dat lezen in Leviticus 22, vers 24. Daar lezen we dat een gesnedene een vervloekte is. en dat hij niet toegelaten mag worden tot het huis des Heeren. En zal de Heere hem daar niet op gewezen hebben, toen de trekkende liefde des vaders in zijn leven begon te werken. En toen hij ook het woord van God ging onderzoeken. Dat heeft hij vast uit onwetendheid gedaan. Maar toen heeft de Heer hem laten zien dat hij daarom een vervloekte is, zoals u en ik dat ook zijn van nature. Een vervloekte, wat is dat? Dat is iemand die buiten de gemeenschap met God verkeert. Als een buitenstaander. En dat doet de wet. De wet die plaats je er buiten, die plaats je er niet in, gemeente. Tweede, wat ook duidelijk een teken is, dat er plaats gemaakt is in zijn hart en leven voor Jezus. Dat is dat hij gedoopt wil worden. En we weten allemaal wat de doop betekent. Dat betekent allemaal allereerst dat mijn vuiligheid wordt aangewezen en dat hij ondergedompeld moet worden in de dood. Dat hij de dood verdiend heeft. Dat hij onder moet gaan. Maar tegelijkertijd betekent die heilige doop ook dat er een weg der ontkoming is in Christus Jezus. En dat hij daarom op mag staan uit het water. En het derde, en dat weten we niet, maar ik heb het toch erbij laten lezen. Dat is Jesaja 56, vers 3 tot en met 6. Waar een duidelijke belofte in staat voor een gesnedene. En dat is een wonder, gemeente, voor een vervloekte. De gesnedenen zeggen niet, ik ben een dorre boom. En dat de Heere een plaats heeft voor een gesnedene in zijn woning. En hoe kan dat? Dat kan alleen als iemand anders de plaats inneemt van zo'n gesnedene. Als iemand anders die vloek overneemt van zo'n gesnedene. En jullie raden het al, kinderen, wie is dat? Nu, dat is Jezus. En die mocht nu Filippus verkondigen. En hij deed zijn mond open. En beginnende van diezelfde schrift verkondigde. Dat staat er, het woordje verkondigde. Er staat in het Grieks het woord euglizomai. En u hoort het al. Daar zit het woord evangeliseren in. Hij mocht het evangelie verkondigen aan deze moorman die dat zeker ook beleefd heeft. Kan een moorman zijn huid ook veranderen? Alzo kan een mens zichzelf niet brengen waar hij heen moet komen. Hij kan zichzelf niet bekeren. Hij kan zichzelf niet zalig maken. Hij heeft een zaligmaker nodig. Wiens naam is Jezus. En die mocht hier Filippus aanwijzen in het woord. Wie is dat? Waar spreekt hier de profeet van? Hij is als een lam ter slachting geleid en als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. Ik kom er straks nog wel even mee terug op mijn tweede gedachte. Maar het gaat mij eventjes in mijn eerste punt vooral om de taak van Filippus. Dat is ook onze taak geweest, gemeente, met alle lek en met alle gebrek. Om u hem te verkondigen. Want er is onder de hemel geen andere naam door de welke wij zalig moeten worden. En dat die naam afgedrukt gaat worden in je hart. En toegepast zal worden in je leven door het werk van de Heilige Geest. Dat je echt die naam ook nodig gaat krijgen. Dat je voelt dat je iemand bent die ten dode is opgeschreven en wegzakt in het moeras van zijn verlorenheid. En dat door eigen schuld en door eigen zonde. En dat hij met al zijn wrikken en met al zijn werken zich niet uit dat moeras kan verlossen. En dat er één moet zijn die dat wel kan, wiens naam is Jezus. Filippus, hij moet preken. Maar niet alleen preken, maar ook het sacrament bedienen. Want dat Filippus dat alles verricht heeft, lezen we dat de moorman graag gedoopt wil worden. En dan doopt hij de moorman. Ik kom daar straks in mijn tweede gedachte even op terug. En dan, ja, Filippus heeft gepreekt. Filippus heeft gedoopt. En dan gebeurt het. Als ze dan samen uit het water opkomen, dan wordt opeens Filippus weggenomen door de Geest des Heeren. En de kamerling zag hem niet meer. Dan moeten we ons eventjes op concentreren. Wat is dat eigenlijk? Dat de Geest des Heeren dat doet. Die dienstknecht die verdwijnt. Nu, we lezen dat meer in de Bijbel. In het Oude Testament lezen we bijvoorbeeld, jongens en meisjes, dat Elia opeens opgenomen wordt met een vurige wagen en paarden ervoor. We lezen bijvoorbeeld ook aan het begin van Ezechiël, dat Ezechiël zomaar opgenomen werd en ergens neergezet werd door de Geest des Heeren. God is almachtig. We lezen in 1 Thessalonicense 4 vers 17 dat straks de gemeente Gods die dan nog op aarde is, hem tegemoet zal gaan de lucht in. God die kan een mens heel makkelijk verplaatsen. Gemeente, wat is het belangrijk dat Filippus niet uit eigen beweging is weggegaan. Maar dat de Geest des Heeren hem wegneemt. En dat is voor die kamerling geen teleurstelling. Dat is voor die kamerling een bevestiging. Dat hij een echte knecht van God is geweest. En dat het echt van God is geweest wat er in zijn leven was gebeurd. Omdat God het behaagt daar de prediking voor te gebruiken. De prediker verdwijnt en de Heere verschijnt. En de Heere blijft. Ja, dat schrijven we aan de Heere toe. Als de prediking ook van ons vrucht mocht dragen, gemeente. En ook Gods knechten dienen te bedenken. Wat Johannes zegt. Hij, dat is Christus, moet wassen. En wij moeten minder worden. En ik kan u vertellen, gemeente, dat dat echt een moeilijke zaak is. Dat is een zaak van zelfverloochening. Toen de Heere mij bepaalde bij deze woorden, toen dacht ik, ja, dan moet je het ook wel echt menen als je daarover gaat preken. De dienst des knecht des Heeren verdwijnt en de Geest des Heeren blijft. Want toen Johannes de Doper dat moest beleven, kwam hij in de gevangenis terecht. En werd hij uiteindelijk onthoofd. En dat zo plotseling, dat heeft natuurlijk een functie. Calvijn die zegt zo nuchter, voordat de moorman Filippus een beloning kan geven. Daar gaat het helemaal niet om. Ja, maar dominee, een dominee mag toch leven van het evangelie. Dat zegt Calvijn ook heel nuchter. Hij schrijft, wel staat de Heere toe dat de dienaren van het evangelie onderhouden worden van hen die ze onderwijzen. Maar de Heere wil niet hebben dat zij loondienaars zijn. zeggen het wel eens, een dominee is slijk aan Gods heilige vingeren, maar willen we dat dan ook werkelijk zijn, gemeente? Kijk, als de Heere ons vervult met zijn liefde, dan willen we dat echt zijn. Dan zeggen we, ja Heere, wat is dat een verwaardiging. En neem mij dan maar weg, maar blijf gij dan alstublieft achter. Wat is het een verwaardiging wanneer je gebruikt wordt om blinde zielsogen te openen voor een verloren staat. En dat ze Christus voor eigen hart en leven mogen leren kennen. Een gemeente met alle gebrek, dat is mijn oprechte bedoeling geweest. En als dan de dienst des knecht des Heeren verdwijnt, dan blijft, als God het geeft, de geest des Heeren, onze tweede gedachte, de geest des Heeren blijft. Want dan lezen we in onze tekst, en de kameling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. De kameling ziet Filippus dus niet meer, omdat de geest des Heeren hem had weggenomen. De geest des Heeren doet geen half werk. Hij weet wat de moorman nodig heeft. Want wat doet de geest des Heeren? De geest des Heeren vervult die kameling met blijdschap. Met de blijdschap des geloofs. Want hij reist zijn weg met blijdschap. Die kameling die verblijdt zich in de Heeren. Daar gaat het om. Hij verblijdt zich in wie de Heere voor hem geworden is. En wat de Heere aan hem gedaan heeft. Die moorman die had echt aan de Heere genoeg. Hij mocht de goedheid en de genade Gods smaken en proeven in zijn hart. Onze kanttekeningen die schrijven bij dat hij zijn weg reist met blijdschap het volgende. Zich verblijdende uit het gevoelen van de vergeving zijner zonden en de werking van de Heilige Geest in zijn hart. Ja, tot nu toe had de Heilige Geest zijn leven geleid, gemeente. En er was een doorbraak gekomen in zijn geestelijk leven bij deze moorman. En als hij terugblikt daarop, en dat voelt hij in zijn hart, zal hij precies hetzelfde gezegd hebben, zoals de Emmausgangers dat zeiden. Als hij terugdenkt aan die preek van Filippus, zal hij gedacht hebben, was mijn hart, die brandende in mij, toen hij nog sprak, terwijl hij naast me op de wagen zat. Nee, dat kon Filippus natuurlijk niet bewerken. Maar dat deed de Heilige Geest. De Heilige Geest die werkte ondertussen dat zaligmakende geloof. Waardoor zijn blinde ogen geopend werden voor die grote verborgenheid. Die opgediept werd uit Jesaja 53 door de bediening van het woord. En dat hij daar die schat zag liggen in de akker van het woord. En dat er geloof in meekwam dat hij het in zijn hart mocht horen fluisteren door Gods lieve geest. En dat is nou ook voor zo'n gesnedene als u. Voor zo'n vervloekte als u. Dat u ook door hem zalig kunt worden en zalig gemaakt zult worden, gemeente. Dat werkte de Heilige Geest. En als de Heilige Geest dat werkt, gemeente, dan is de vrucht blijdschap. Dat lezen we hier in onze tekst. Een onuitsprekelijke blijdschap, dat is een vrucht van de Heilige Geest. Die blijdschap, gemeente, is nooit zonder droefheid. Daar gaat de droefheid naar God over de zonde aan vooraf. Maar wanneer dan die droefheid naar God over de zonde beantwoord wordt door het waarachtig gelovig zicht op hem, die verborgen lag in Jesaja 53, dan wordt het hart vervuld met een onuitsprekelijke blijdschap. Gemeente, ik las bij Wilhelmus ab Brakel dat een mens tot blijdschap is geschapen. Wist u dat? Wist u dat? Daar moet je over nadenken. Dat dat het doel is geweest waarom God de mens heeft geschapen. Jongens en meisjes, dat een mens altijd blij zou blijven in het paradijs. En dat we die blijdschap kwijt zijn geraakt door onze diepe val in Adam. Dat een mens nooit echt blij kan zijn. Nou zegt iemand, dominee, daar ben ik het niet mee eens, want ik ben best wel eens blij. Echt waar, ik ben pas geslaagd en ik was o zo blij. Ik heb een baan gekregen en wat was ik blij. Ik heb een lieve vrouw, ik heb een lieve man. Ik ben zo blij met mijn kinderen. Ja, dat begrijp ik. God laat nog enige blijdschap in deze wereld. Maar het is niet de blijdschap van de moorman. Nee. Want wie ontbreekt er aan dat rijtje? Geslaagd, een lieve vrouw, kinderen, een bedrijf, gezondheid. Maar wie ontbreekt er aan dat rijtje? God. Kijk, en de blijdschap die de moorman heeft, dat is de blijdschap in God. In God is al mijn heil, mijn eer. Mijn sterke rots, mijn tegenweer. En in Christus. En dat is het voorwerp van zijn blijdschap, gemeente. Want wanneer wij dat rijtje allemaal opnoemen waarin wij blij kunnen zijn, dan weten we allemaal wel dat uiteindelijk dat eindigt in smart. Want je moet je vrouw een keer verliezen en je kunt een kind naar het graf moeten brengen. En je kunt je baan verliezen. En enzovoort, enzovoort. En dat zal dan altijd weer eindigen in smart. En dat tijdelijke leven, hoe mooi dat misschien ook voor je geweest is. Zoals iemand wel kan zeggen, ik heb echt een mooi leven achter de rug. En we leven van veel successen. Maar het eindigt in de dood. Het eindigt in de eeuwige smart. Leegheid. Heb je die leegte wel eens gevoeld? Zo kan God gaan werken, hoor, om je in het gemis te brengen. En je ogen daarvoor te openen en te zeggen, wat heb ik nou eigenlijk? Zoals ik ooit een keer een vrouw zei, mij vertelde, dat ze zei, ik heb een lieve man, ik heb kinderen, ik heb een prachtig mooi huis. Ik ben gezond, maar ik ben zo arm. Zo leeg. Want ik ken God niet. Kijk, en deze moorman, die kent God in Christus. En dat is de bron van zijn blijdschap, gemeente. En hoe ervaart een mens dat? Dat ervaart hij altijd vanuit de verootmoediging. Want hij is een zondaar. Dan zal hij altijd zeggen, Heere, wat heeft u bewogen om naar mij om te zien? Zo ervaart hij. Waar ervaart hij dat? Dat ervaart hij met name in de binnenkamer op zijn knieën. We hebben het gezongen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Maar ook ervaart hij dat in het huis des Heren. In het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning. De tent, o hemelkoning. Daar op die wagen, daar was het even voor hem een huis Gods. Hoe ervaart hij dat dan? Als God de Vader Christus en zijn weldaden komt te schenken. En dat de Heilige Geest dat als het ware met eerbied gesproken voor je uit gaat pakken. Daar heb je de eeuwigheid voor nodig, gemeente. Dat begint hier in de tijd Geleidelijk aan, hoe langer hoe meer, gaat dat schitteren. En dan maakt hij elke keer weer plaats voor hem. Blijdschap is ook duidelijk te onderscheiden van de blijdschap van de tijdgelovigen gemeente. En dat dient altijd een prediker ook duidelijk naar voren te brengen. Hij dient te separeren. Dat hebben we ook geprobeerd in de achterliggende jaren. En ik hoop dat de volgende dienaar des woords dat voortzet. Dat is om eerlijk elkaar te behandelen op weg en reis naar de eeuwigheid. Duidelijk te onderscheiden van de tijdgelovigen. De tijdgelovigen, die zijn ook blij. Jazeker. Maar die zijn blij met de weldaad. En de ware gelovigen, die zijn blij met de weldoener. Goed onthouden hoor, dat is heel eenvoudig. De tijdgelovige, die trekt niet af van de zonde. Maar de ware gelovige, die heeft een walg aan de zonde. Daar zorgt die blijdschap voor. Echt een walg van de zonde. Maar de tijdgelovige, die koestert toch nog bepaalde zonden. Hij noemt het zwakheden, maar hij koestert ze, gemeente. De tijdgelovige die blijft gehecht aan de dingen van deze aarde. Maar de ware gelovige wordt geoefend in het ware pelgrimsleven. Door moeite, door verdriet, door kruis en drukwegen. Maar in die moeite en in dat verdriet, in die kruis- en drukwegen, is de blijdschap in de Heere het medicijn. Want hij weet dat hij rijk is in God. Nou zegt iemand, dominee, is een godzalige dan alleen maar blij? Altijd maar blij. Nee, dat zeg ik niet, gemeente. Ze maken ook veel droefheid mee en dan zijn ze ook echt bedroefd. Maar ze komen er niet in om. Foei. Het stijgt soms tot aan de lippen, maar het gaat niet over de lippen. Voelen ze dan die blijdschap wel altijd? Dat zeg ik ook niet, gemeente. Dat is ook niet altijd het geval. Door de zonde en door de duivel wordt die blijdschap hier aan deze zijde van het graf dikwijls verstoord. Maar ze kan niet afgenomen worden. Het is reeds een voorsmaak van de eeuwige blijdschap. Kijk, en daarom is dat zo van belang, gemeente, of we daar ook iets van kennen. Brakel die schrijft dat die blijdschap wordt bewaard door de tere vrezen des Heren. Het gevoel van die blijdschap, zegt hij. De blijdschap wordt bewaard door de Heilige Geest, maar het gevoel van die blijdschap wordt bewaard door de tere vrezen des Heren. Een nabij leven geeft een blij leven, geliefde gemeente. Een blijdschap in de Heere. En daarom, kind van God in ons midden, erkent toch de genade die verheerlijkt is in je leven. En verblijd u daarin dat Hij een goed werk in u begonnen is. Laat de droefgeestigheid deze blijdschap niet van u afnemen. Brakel schrijft, dat is niet tot eer van God. Het is schadelijk voor uw ziel. We lezen in Nehemia 8 vers 11 dat de blijdschap des Heren uw sterkte is. Bij alles wat een mens mee kan maken. Hoe de duivel het ook aanvecht. Hoe de inwollende verdorvenheden je plagen. Maar dat de Heere dat dan in de beoefening geeft. Wat hier ook deze moorman mocht beleven. En hij rijdt zijn weg met blijdschap. Dat was omdat hij niet zozeer gericht was op Filippus. Je kunt blij zijn met een dominee. Maar die dominee, die kan je ook enorm teleurstellen. Want het is ook een mens. Hij was blij met God en in God, gemeente. En wat zal hij extra blij zijn geweest met die boekrol. Zal hij die boekrol aan zijn hart gedrukt hebben? Was hij blij met dat woord van God? Wat heeft hij dat dikwijls overdacht en wat heeft hij zich verwonderd over Gods onuitsprekelijke genade? Moet die moorman dan Filippus maar vergeten? Ach, hij kan natuurlijk Filippus niet vergeten, want hij heeft een band gekregen met die man. In de gemeenschap der heiligen gemeente. Vooral op het moment dat Filippus dan vroeg van, verstaat gij ook wat gij leest? Wat een kostelijke vraag. Was dat een vraag op zijn plek? En zo werkt God. Als hij de prediking gaat toepassen, dan zeg je, het was precies op zijn plek wat toen gezegd werd door de bediening van het woord. En toen hij dat dan ging uitleggen van die vernederde Christus. Want dat valt op, niet waar, dat hij precies over die vernederde Christus preekte. De Heilige Geest wist wat die moorman nodig had. Hij had een vernederde Jezus nodig. Die voor hem aan het recht van God zou voldoen. En die voor hem de weg zou ontsluiten tot de gemeenschap met God. Voor een vervloekte. En dat ondertussen Gods lieve Geest ging werken. En dat bij hem ook de behoefte naar boven kwam. Zie daar water, wat verhindert mij om gedoopt te worden. En dat hij het verlangen in zijn hart voelde om deel te krijgen aan dat sacrament. Waardoor de belofte van het evangelie werd betekend en verzegeld aan zijn voorhoofd, gemeente. We weten natuurlijk niet of de moorman dat allemaal direct heeft verstaan wat de doop allemaal betekent. Maar we moeten er wel van uitgaan dat Filippus daar onderwijs in gegeven heeft. Die heeft gezegd, dit betekent die doop, want dat kan niet. Je kunt niet iemand dopen zonder eerst catechisatie te hebben gegeven. Het was misschien een korte catechisatie, maar hij heeft daar onderwijs in gekregen. Wat dat betekent, je gaat ten onder aan dat water. Om je oude mens te begraven. Maar je wordt ook weer uit dat water opgewekt. Als een beeld dat je de nieuwe mens deelachtig bent geworden. En daar is Filippus voor gebruikt. En dat zal die moorman niet vergeten hebben. En dat Filippus hem eerst ook belijdenis des geloofs liet afleggen. Indien gij van ganser harte, het moet echt zijn, moorman. Het moet een zaak van je hart zijn, moorman. En dan spreekt hij de belijdenis uit. Dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat is de belijdenis die in de vroegchristelijke kerk menigmaal het leven heeft gekost. Want daarin onderscheidde hij zich van de heidenen, maar ook van de Joden, gemeente. En dan opeens, daar kom ik weer op terug, wat Filippus weggenomen. Op wonderlijke wijze. Maar ik zei al, dat is voor de moorman eerder een bevestiging dan een teleurstelling. Want de moorman mocht het geloof beoefenen. En toen heeft hij daarin gezien, wat is God toch een wonderdoend God. Want hij kreeg de kans niet om Filippus te bedanken. Maar hij heeft neergezonken in dankzegging en aanbidding aan God. Daar gaat het om, gemeente. Ook als dominee Visser weggaat. Dan staat er gelukkig niet het woordje maar. Maar hij reisde zijn weg met blijdschap. Want hij reisde zijn weg met blijdschap. Hij zag de kameling. De kameling zag Filippus niet meer. Maar hij reisde zijn weg. Hij werd nog gecompenseerd door die blijdschap. Nee, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Matthew Henry schrijft, nooit in zijn leven heeft hij meer genot gesmaakt dan toen. Hij verheugde zich omdat hij met Christus was verenigd en deel in hem had. Hij verheugde zich omdat hij deze goede tijding aan zijn landslieden kon brengen. Hij wordt dus ook een evangelist. Dat wil je. Dan wil je daar anderen ook in doen delen. Met het vooruitzicht dat hij door zijn invloed op hen, ook hen in de gemeenschap met Christus kon brengen. Want hij keerde terug niet slechts als een christen, maar ook als een leraar. Is dat ook uw hartelijke begeerte, geliefde? Gemeente, zo nemen wij dan ook deze dag afscheid van elkaar. En geloof ik dat de dienstknecht van God moet wijken. Maar dat de Heere zal blijven. Dan geloof ik echt dat de Heere nog zal blijven. In uw midden. Met de werking van de Heilige Geest. En dat hij nog zal gaan werken. Ook onder jullie kinderen. Jonge mensen. Dat hij nog zal gaan werken. Die ware droefheid naar God over de zonde. Maar ook die ware blijdschap. In God. Door en in Christus. Tot vergeving van zonden. Tot het ontvangen van het eeuwige leven. En dat je dan ook die ware blijdschap mag ontvangen. En zo je reis mag voortzetten. En dat je het mag beleven wat wij zingen. Want beter, echt hoor, beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. Amen. Hartelijk dank, Heere, dat Gij ons hebt willen ondersteunen. En we bidden U om de toepassende werking van de Heilige Geest. Och, Heere, Gij hebt toch maar een weinig woorden nodig. Om ook ons te bekeren tot U. En ons te brengen tot een doorbraak in het geestelijke leven. Opdat we op Hem mogen zien. En Hem mogen aanlopen als een waterstroom. Gedenk ons en breng ons vanmiddag ook weer in uw bedehuis. En hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 87. De Filistijn, de Tyriër, de Moor zijn binnen u, o God, stad voortgebracht. Het derde van 87. Zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.